Ja, Psalm 23, de Heer is mijn herder. Afgelopen weken zijn onze rugzakjes nogal eens te sprake gekomen. De een heeft een wat grotere rugzak dan de andere. Maar ik denk dat we er allemaal wel één hebben. We weten het natuurlijk best. Jezus zegt, werpt al uw bekommernissen, al uw zorgen en al uw lasten op mij. En ik zal u rust geven. En mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wel, als we dat nu allemaal even doen, dan ben ik klaar en kunnen we gaan zingen. Simpel toch? Was het maar zo simpel. Ook in het Oude Testament zijn voorbeelden van mensen die wisten hoe moeilijk het was. Ook David is zo'n mens. Als er iemand was die een rugzakje had, dan was David het wel. Als herdersjongen versloeg hij de reusachtige strijder Goliath. Overduidelijk niet uit eigen kracht, maar door zijn vertrouwen op God. Binnengehaald aan het hof van Saul, werd hij leider van het leger van de koning. Roem snelde hem vooruit. De mensen riepen, Saul heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden. Daarnaast speelde hij blijkbaar vertreffelijk op de luit. Hij speelde aan het hof van de koning. Maar de koning was een jaloers en explosief typeje en probeerde David aan zijn speer te spitsen. Vanaf dat moment vluchtte David en trok als een vogelvrij man door het land op de vlucht voor de koning. Zijn leven was in gevaar, dag in, dag uit. En dat terwijl hij al tot koning was gezalfd door de profeet Samuel. David had alle redenen om niets van zijn bestaan te begrijpen. Hij zou koning worden, maar nu dreigt hij vermoord te worden voor het zover zou komen. Deze David had verder nog een bijzondere gave. Hij had er wel meer, maar ik bedoel de gave van het schrijven van liederen. Ons Bijbelboek Psalmen staat er vol mee. En David heeft op een mooie, of misschien wel op een minder mooie dag, Psalm 23 geschreven. Laten we deze psalm met elkaar lezen. Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij een nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug naar het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Laten we eens door de psalm heen lopen. Allereerst vers 1. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Allereerst het woordje herder. Als we dit lied zingen, denken we natuurlijk aan de goede herder, aan Jezus en aan onszelf als een schapen. Vaak hebben we echter een wat scheve voorstelling van deze vergelijking. Een herder, beste mensen, is niet iemand die achter zijn schapen aandraaft. Zeker niet als ze allemaal een andere kant op rennen. En ook niet als ze weer eens naar het groene gras van de buurman rennen en ze met hun domme schapenkop vergeten zijn dat het gras achter een sloot ligt. Een herder is iemand die zijn schapen leidt, dat wil zeggen voorop gaat. Een goede en veilige weg voor ze uitstippelt en verwacht dat zijn schapen hem volgen. Op de weg die de herder aanwijst zijn geen sloten, geen beren, geen ander wild wat een gevaar kan vormen. En dat is het juiste beeld als het gaat over de verhouding tussen herder Jezus en ons. Als we Jezus volgen op zijn weg, zijn we veilig. Het probleem is dat we vaak wel van die domme eigenwijze schapen zijn die hun eigen plan trekken met alle gevolgen van dien. We belanden zeer regelmatig in een denkbeeldige sloot waar we zelf niet meer uitkomen. Natuurlijk zijn we dan weer boos op de herder. Die had beter moeten uitkijken. Die had moeten voorkomen dat we in de problemen kwamen. Toegeven dat we stiekem een beetje zijn afgedwaald naar het groene gras in de vette is best moeilijk. Gelukkig kijkt onze herde nogal eens achterom. Deze herde kent zijn schapen. En hij komt terug om ons, iets wat verzopen schapen, weer op het droge te trekken. Wellicht is het verstandig om niet onze eigen weg te kiezen, maar de weg die God voor ons uitgestippeld heeft. Daarnaast is een herder iemand die 's nachts over zijn kudde waakt en de kudde beschermt tegen aanvallen van buitenaf. En die aanvallen vinden plaats door roofdieren of roofmensen in ons geval. Jullie kennen allemaal de uitdrukking een wolf in schaapskleren. Wellicht uit het sprookje Roodkapje en de boze wolf, maar misschien ook wel uit eigen ervaring. Ook deze vergelijking gaat goed op. Zeker als we denken aan de verleidingen die op ons afkomen. En de duivel zal ons echt niet verleiden door iemand te sturen met 2 horentjes op zijn kop. Maar wel door dingen die te mooi lijken om waar te zijn. En dat is dan ook meestal het geval. We mogen er zeker van zijn dat Jezus ons beschermt tegen de aanvallen van de duivel en zijn volgelingen. Dat hij ons waarschuwt door een stem van binnen of door een goed gesprek met een broeder of zuster. Of door luisteren naar een preek. Ook bijbellezen wil wel eens helpen. Daar lezen we tenslotte de woorden van God. En als laatste is een herder iemand die zijn schapen kent. Door en door. Hij heeft al in de gaten dat er wat met zijn schapen aan de hand is, voordat we het zelf doorhebben. Net als Jezus al weet wat er bij ons schort, terwijl we zelf nog rondjes draven en help roepen. Dan het tweede gedeelte van het eerste vers. Mij ontbreekt niets. Dat is nog eens een bijzondere uitspraak. David heeft deze psalm vastgeschreven toen hij al lang koning was. Op het dak van zijn paleis zat te genieten van alles wat hij van God had gekregen. Makkelijk praten als je maar met je vingers hoeft te knippen voor een uitgebreide maaltijd. Of een nieuw stel kleding. Geloven we dat echt? Mij ontbreekt niets. Ook als de maand weer eens langer is dan ons salaris. Of als de wasmachine stuk gaat, terwijl we net financieel aan het bijkomen zijn van de kapotte vaatwasser. En als de auto de geest geeft, die we voor ons werk nodig hebben. Of als we niet meer kunnen werken, omdat ons lijf niet meer wil. Of de arbeidsmarkt ons niet meer nodig heeft. Of als ons een stuk gezondheid ontbreekt, als we geen energie meer hebben. Of als er mensen verloren zijn in het leven waar we erg veel van hebben gehouden. En vul zelf maar verder in. David zegt, laat mij rusten in groene weiden en voer mij naar vredig water. En geef mij nieuwe kracht en leid mij langs veilige paden. Blijkbaar heeft David zijn rust dus hard nodig en komt hij van een plaats waar geen vredig water was. Zijn kracht was op en hij is over paden gegaan die niet veilig waren. David kent blijkbaar ook de andere kant van het leven. Nadat David de reusachtige Goliath heeft gedood, is hij aan het hof van de koning gekomen. Hij is legeraanvoerder geworden. En er was zo'n succes dat het volk hem meer toejuichte dan de koning. Saul, geplaagd door wat jaloezie, probeerde David te vermoorden. David nam de benen en trok met een groep mannen door het dak als paria. Ze hadden zo'n honger op een gegeven moment dat David in de tempel bij de priester om voedsel bedelt. En hij krijgt daar de toonbroden van de priester. De toonbroden mochten eigenlijk alleen door de priesters gegeten worden, maar God voedt hiermee de hongerige mannen. David kent de verleiding en de strijd van dit leven net zo goed als wij die kennen. Denk maar aan de geschiedenis van de mooie vrouw die op het dak van het huis een bad ziet nemen. Hij neemt deze vrouw, heeft gemeenschap met haar en ze wordt zwanger. En vervolgens laat hij haar man vermoorden in de oorlog, die op dat moment aan de gang was, om de schande van zijn daad te verdoezelen. En trouwt met deze vrouw. Het gevolg is dat God een profeet naar hem stuurt en hem een zware straf aanzegt. Onder andere de dood van het kind dat wordt geboren. In vers 4 staat, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij, uw stok en uw staf geven mij moed. Die donkere dalen kent David dus als geen ander. Ondanks alles wat is gebeurd, blijft hij toch op God vertrouwen. David schrijft die tekstje niet zomaar, om even van het dilemma af te zijn. Maar hij heeft er meer op papier gezet. In Psalm 84 bijvoorbeeld. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoekt, met in hun hart de wegen naar u. Trekken ze door een dal van dorheid, het verandert in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan ze voort om in Sion voor God te verschijnen. Dan even terug naar de realiteit van dit leven. Hoe gaan we om met alles wat er in ons leven gebeurt en wellicht nog aan het gebeuren is? Hoe kan het nu dat we ons soms zo ellendig voelen, dat het lijkt alsof God mijlenver weg is en ons in onze eigen sop laat gaarkoken? Ligt het aan God? Is hij er dan niet, als wij hem zo hard nodig hebben? Of zou het kunnen zijn dat we het zo druk hebben met onze eigen problemen, onze pijntjes, onze gezondheid, ons zelfbeeld, onze financiële problemen? Of dat we druk hebben met onze kinderen, of kinderen met hun ouders, dat we vergeten dat we met al deze dingen naar God toe mogen gaan? Of is het misschien zo dat we onze problemen, pijn, moeite gebruiken om medelijden te krijgen bij onze broeders, zusters, onze naasten? Of denken we misschien dat wij niet belangrijk genoeg zijn en dat God geen tijd heeft of tijd wil maken om ons de steun te geven die we zo hard nodig hebben? Of, last but not least, denken we dat we onze eigen problemen best zelf kunnen oplossen? Dat het een kwestie is van hard werken en gewoon even doorbijten. Wel, dan kom ik weer bij het begin van de preek. Jezus zegt, werp al uw bekommernissen op mij, want hij zorgt voor u, voor ons. En Petrus heeft het nog een keer herhaald zelfs. De Bijbel staat vol met voorbeelden waaruit blijkt dat God wel degelijk met ons bezig is. Zijn we ziek? In de Bijbel lezen we tientallen gebeurtenissen waarin wordt beschreven dat blinden weer ziend worden, doven weer kunnen horen, verlamden, al die hadden niet op de Sabbat met een matras door de stad liepen, zelfs doden werden weer levend. Iedere keer als we weer avondmaal vieren, denken we aan de woorden, zijn striemen zijn ons tot genezing geworden. Of hebben we problemen en zijn we bezorgd? Zijn we steeds bezig met de vraag hoe het nu verder moet? Wel, één ding is zeker. Door ons druk te maken, kunnen we geen el aan onze lengte toevoegen. Jezus zegt dat we moeten kijken naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet. Kortom, ze maken zich niet druk om wat ze de volgende dag zullen eten of drinken. En toch voedt God ze. En wij zijn veel meer in Gods ogen dan vogels. Zou God dan geen tijd voor ons hebben of willen maken? Toen Jezus hier op aarde was, trok hij van de vroege ochtend tot de avond, was hij van de vroege ochtend tot de late avond bezig met zijn reddend werk. Hij trok door het land, genas alle zieken die hij tegenkwam en voerde na afloop van een lange dag een enorme menigte mensen. Hij kon het zelfs niet over zijn hart verkrijgen om ze naar huis te sturen met een lege maag. En zelfs vlak voor zijn dood genas Jezus nog het oor van een slaaf die meegegaan was om hem gevangen te nemen. Alsof Jezus toen niet wat anders aan zijn hoofd had. Moeten we dan bij onszelf gaan kijken? Denken we echt dat we alles zelf kunnen oplossen? Wel, broeders en zusters, als dat zo zou zijn, zouden we niet nog steeds gebukt gaan onder het gewicht van onze rugzak. Wellicht is het zelfs zo dat de duivel continu bezig is om die rugzak zwaarder en zwaarder te maken. Bijvoorbeeld door ons steeds te herinneren aan wat we verkeerd hebben gedaan in ons verleden. Of wat we hebben nagelaten. Hij zal ons proberen van te overtuigen dat het zo erg was dat het van invloed moet zijn op onze relatie met God. Wellicht zelfs zo erg dat we de straf van God niet meer kunnen ontlopen. En dit, beste mensen, kunnen we echt zelf niet oplossen. Dat is al voor ons opgelost door de genade van God, die Jezus naar de aarde heeft gestuurd om ons te verlossen van onze zonden, van onze tekortkomingen. Het lijden en sterven van Jezus, het offer wat hij heeft gebracht, is genoeg voor de zonden van alle mensen dus ook voor die van ons. Lijkt het misschien alsof God mijlen ver weg is? Nou, dan heeft hij ergens een stukje gemist. En dat was het stukje waar God die droeg. Als Jezus zijn werk op aarde heeft afgerond en opvaart naar de hemel, belooft hij ons de Heilige Geest te sturen. Die zal in ons wonen en zal ons tot steun zijn. God is dus heel dichtbij. Hij woont zelfs in ons. Wellicht is er iets aan de hand met onszelf. Als God zo dichtbij is en we hebben geen contact, hebben we dan misschien een deur dichtgegooid, zodat God er niet in kan? Staan we wel open voor God, voor zijn genade? Zoeken we God wel, als we hem nodig hebben? Jezus zegt, zoekt en je zult vinden. Klopt, en je zal open gedaan worden. Bid en je zal krijgen wat je nodig hebt. Let wel, je krijgt wat je nodig hebt, niet wat je denkt dat je nodig hebt. Bidden we God om een oplossing? Zoeken we de oplossing bij God? Of liever bij mensen om ons heen? Of misschien voldoet de oplossing die God biedt wel niet aan onze verwachting of aan onze eisen? Zien we Gods oplossing zelfs niet eens als oplossing? Ja, dan lijkt het alsof God ons niet in de steek laat en niet naar ons luistert. Of als laatste, koesteren we onze problemen misschien? Kunnen we niet zonder de aandacht voor onze problematiek? Gebruiken we misschien onze problemen om anderen te manipuleren? Door deze manier van leven zal je nooit gelukkig worden. Aandacht van mensen lost namelijk niets op. Je hebt het steeds meer van nodig om aan je behoeften te voorzien. En de druk die op anderen legt door op deze manier met mensen om te gaan, die zal ervoor zorgen dat anderen steeds verder bij je wegrennen. Broeders en zusters, er is maar één manier om verlost te raken van onze rugzak. Dat is vertrouwen op God. Keer op keer naar hem toe te gaan. En erop vertrouwen dat God je zal helpen. Dat God bij je is. Ook als je door een moeilijke periode in je leven gaat. Door een donker dal heen gaat. Nee, er is een dia weggevallen. We gaan verder, vers 5 en 6. U nodigt mij aan tafel voor het oog van mijn vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker loopt over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug naar het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. God nodigt u en mij uit om maaltijd met hem te houden. Dat betekent één te zijn met hem. De vijand, dat is in dit geval de duivel, mag van een afstandje knarsetanden toekijken hoe wij met God één zijn. We worden niet zomaar een beetje gezegend. De beker loopt ervan over. Als God geeft, doet hij dat mild en overvloedig. We mogen erop vertrouwen dat als wij ingaan op de uitnodiging van God, we genade, geluk en vrede mogen ontvangen. En dat we tenslotte eeuwig bij God mogen zijn. Een prachtig slot van een psalm, geschreven door iemand die al heel veel heeft meegemaakt. En die heeft geleerd dat God volgen de manier is om vrede te vinden. Zijn alle dingen dan meteen opgelost? Misschien niet, zoals we dat op ons eigen verlanglijstje hebben staan. Maar als we vrede mee kunnen hebben, omdat God met ons meegaat, ons zelfs draagt, zoals in de vorige slide, dan kunnen we onze rugzak afleggen en definitief laten zijn waar hij mag zijn, bij God. Zijn er dingen in uw leven die maar terug blijven komen? Breng het in gebed bij God. Vertrouw erop dat God ons van onze lasten wil bevrijden. Vertrouw erop dat God met ons meegaat. Hoe moeilijk het voor u dan kan zijn. En wellicht heb je er hulp bij nodig. Ik zou zeggen, kom naar Cor of naar mij toe, dat we samen voor kunnen bidden. Kan ook straks naar de dienst. Of spreek met je broer en je zuster hier in de gemeente. We zijn er gegeven voor elkaar, om elkaar tot steun te zijn. Laten we met elkaar getuigen dat de Heer onze herder is, door samen opwekking 97 te zingen.